28 augustus 1913 opent het Vredespaleis haar poorten in Den Haag. Het is een belangrijke en feestelijke gebeurtenis.
Wat er gelezen werd die dag was de krant, de Courrier Conférence de la Paix. Waarin je dus hele prachtige artikelen ziet over hoopvolle bijeenkomsten in Den Haag. Waar echt gedacht was, nu gaan we de oorlog uitbannen. Dat was ook de verwachting waarmee mensen naar het Vredespaleis keken.
In het Vredespaleis te Den Haag komen de leden van het internationale gerechtshof bijeen.
Hi, welkom bij Europa om je heen. Mijn naam is Mick de Reuerst en ik neem je mee naar de locaties met het Europees erfgoedlabel in Nederland die bepalend zijn geweest voor de geschiedenis van Europa en de Europese Unie. Maar wat is het verhaal van dit Europese erfgoed? Wat ervaar je hier? En wat betekenen ze voor het Europa van nu en voor jou? In deze aflevering ga ik naar het indrukwekkende Vredespaleis in Den Haag. Dit paleis was de start van een groot internationaal vredesproject. En ruim een eeuw later zetten juristen en advocaten zich op deze plek nog steeds in voor een rechtvaardigere wereld. Om deze redenen kreeg het Vredespaleis in 2014 het Europees erfgoedlabel toegekend door de Europese Commissie. Sindsdien maakt het onderdeel uit van een netwerk met 60 locaties in heel Europa met het Europees erfgoedlabel.
Het is een mooi hek.
Ja, dit is het Duitse hek, eigenlijk het entreehek van het Vredespaleis. Als je goed naar het hek kijkt, dan zie je meteen wat er hier gebeurt. Er zijn 4 medaillons te zien, gemaakt van brons. En daar staan vrouwenfiguren op en die betekenen weer iets. En dat is dan de vriendschap, eendracht, vrede en gerechtigheid. Dus zaken die hier in het paleis heel belangrijk zijn.
Ik sta hier met Jacobine Weringa, conservator van de Carnegie Stichting. Zij beheert de kunstcollectie en het archief van het Vredespaleis. En vandaag leidt ze me rond in het Droompaleis voor Wereldvrede. En die gedachte van vrede, daar maak je als je buiten staat al heel snel kennis mee.
Als we hier voor het Vredespaleis staan, dan is het meteen een, voel je bijna nederig. Het is toch wel een heel imposant bouwwerk. Het is gebouwd door een Noord-Franse architect, Louis-Marie Cordonnier. En het is een Noord-Franse stijl, maar je ziet wel ook wel elementen van de renaissance, gotiek. Dus het is eigenlijk een mix van stijlen.
Er zit dus één hele grote toren links en eigenlijk dan een aantal bogen.
Die toren, daar zit ook het carillon in. Het carillon, er zijn meer dan 40 klokken. En op de dinsdag en de donderdag wordt die bespeeld door het Bijaardier. En ook op de dag van de vrede hebben we ook altijd een speciaal programma gewijd aan vrede. Over de hele wereld heb je ook die carillons die met elkaar verbonden zijn en die dan vrede verkondigen. En dit is er één van.
Door Europa heen staan er ook nog carillons in het Belgische Dendermonde en in het Oostenrijkse Innsbruck. Maar hier zie ik bij de ingang een hele mooie bordestrap. En daar hangen allemaal beelden. Eentje valt meteen op.
Boven de ingang, de godin van de vrede. Zij in het Grieks wordt ze Irene genoemd, in het Latijn Pax. En zij staat daar met een kroon op haar hoofd en een zwaard. Dus zij is eigenlijk bijna strijdster voor de vrede. Zo zie je daar boven de deur staan.
Als ik een stift moest kiezen met de kleur vrede, dan koos ik blauw of groen. Zo blauw als de hemel met alle mogelijkheden die in de lucht zweven zonder obstakels.
Je hoorde net Hassan Gök, een spoken word artiest, dichter en schrijver. Hij schreef speciaal een spoken word voor deze aflevering die je aan het einde in het geheel kan horen. Ik ben nu binnen in het Vredespaleis en overal waar ik kijk, zie ik symbolen van de vrede. Op het plafond, de muren, het glas en lood en de vele standbeelden die door het paleis verspreid staan. Het gebouw is duidelijk speciaal voor de vrede opgericht. Maar waarom staat het paleis er? Wat is de geschiedenis van deze plek? En waarom is het Europees erfgoed? Ik ga in gesprek met Rens Steenhardt en Meijer Verkleij, die mij hier alles over kunnen vertellen.
Mijn naam is Rens Steenhardt. Ik ben wetenschappelijk medewerker bij de Carnegie Stichting Vredespaleis. En we beheren het Vredespaleis om het Permanente Hof van Arbitrage te huisvesten, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties en de Haagse Academie voor Internationaal Recht. En natuurlijk ook heel belangrijk is de bibliotheek van het Vredespaleis. Een bibliotheek voor internationaal recht en vrede. En het idee was dat we vrede proberen te bewerkstelligen door arbitrage. Als partijen dus niet gaan knokken op het slagveld, maar arbitreren in de rechtszaal.
Ik ben Meijer Verkleij en ik begon als stagiaire communicatie bij de Carnegie Stichting. En ik ben nu doorgegroeid als junior communicatiemedewerker. Daarnaast ben ik ook nog baliemedewerker bij de bibliotheek van het Vredespaleis. Ik heb European Studies gestudeerd en dat was precies de plek voor mij om al die dingen die mijn studie omvatten en mijn interesses, namelijk vrede, Europa en internationaal recht, om daar te vinden.
Ik zit er samen met Meijer en Rens, want ik ben wel benieuwd waarom dit paleis hier eigenlijk staat. Maar ik denk dat zij het nog beter kunnen uitleggen.
Om eerlijk te zijn is het best wel moeilijk om achter te komen wat hier nou precies gebeurt. Dus mijn vraag aan jou, Rens, is waar staat het Vredespaleis nou voor en wat gebeurt hier nou echt?
Ik vind dat een mooie vraag. Het Vredespaleis is bedoeld om de wereldvrede te dienen. Maar er is ook geen makkelijk antwoord voor te vinden, want het omvat heel veel. Misschien is het gewoon goed om te beginnen bij het begin. Een stukje geschiedenis. Want het Vredespaleis is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het Europese continent is in de geschiedenis heel lang een strijdtoneel geweest van verschillende oorlogen. Ook tot diep in de 19e eeuw waren er nog talrijke oorlogen. En dat betekende ook dat er langzamerhand in Europa een vredesbeweging ontstond. Het was een Europese Oostenrijkse activiste die een gloedvol betoog schreef, De Wapens Neer. Die Waffen Nieder, zoals hij natuurlijk in het Duits schreef.
Dit stuk, De Wapens Neer, is geschreven door Bertha von Suttner, een belangrijke stem in de vredesbeweging van de 20e eeuw. Daar komen we later ook nog op terug.
En dat was zo'n mooie aanklacht. Dat resoneerde zeker. Dat kwam onder andere door in de kringen van het fameuze Institut du Droit International, een instituut voor internationaal recht. Daar zaten de beste internationaal juristen van landen bij elkaar en die wisselden daar met elkaar van gedachten en probeerden ook de vrede door het recht te bevorderen. Hoe mooi zou het nou niet zijn als je niet je jongste soldaten stuurt, maar je wijste juristen naar de rechtszaal om daar voor je land te knokken.
De initiatiefnemer van deze eerste wereldvredesconferentie en van dit vredespaleis was de Russische tsaar Nicolaas II. Hij was erg gegrepen door het idee van vrede door recht, maar er was wel één obstakel. Want waar moest deze eerste vredesconferentie plaatsvinden?
Nicolaas realiseerde zich, ik ben niet de ideale neutrale host. Wie was dat nou, een neutrale host? Nou, Nederland had ook natuurlijk wel zijn eigen geschiedenis van zeevarende natie. Maar al een paar eeuwen lang hadden wij een neutraliteitspolitiek. En bovendien was het huis van de tsaar, de Romanovs, door het huwelijk van Anna Pavlovna met koning Willem II verbonden met het huis van Oranje. Dus het is ook om een goede reden dat het Nederland was. En toen kwam dus dat hele gezelschap bij elkaar. Stel je voor, daar de treinen, maar ook de koetsen en de schepen. Volgens mij een stoomboot vanuit Argentinië. Die kwamen toen gegrepen door dat ideaal van vrede en recht.
In 1899 verzamelden de delegaties van 26 landen in Den Haag voor de eerste wereldvredesconferentie.
Maar waarom is het Vredespaleis dan uiteindelijk in Den Haag neergestreken?
De ambassadeurs, de gezanten die hier wekenlang in Hotel des Indes en in de auberge van Den Haag verbleven, probeerden tot overeenstemming te komen. En toen was de uitkomst van die conferentie, naast een verdrag op het gebied van luchtrecht, we richtten een permanent hof van arbitrage op. Toen was de volgende vraag aan het eind van die conferentie, waar moet dat permanent hof van arbitrage dan komen? Nou, stel je dan nog een goede maaltijd voor in Huis ten Bosch. Misschien een goed glas wijn erbij. Mensen hebben wekenlang naar hun zin gehad in Den Haag. Den Haag zal het zijn.
Oké, nou je noemde net het permanent hof van arbitrage. Kan je misschien verder uitleggen wat het nou precies betekent en inhoudt? Wat doen ze daar?
Een ander woord voor een arbiter is een scheidsrechter. Dus het permanent hof van arbitrage is eigenlijk de scheidsrechter die tussen partijen fluit en aangeeft dat wel een niet oké is. Dus de partijen kiezen samen een scheidsrechter en die bepaalt op basis van de regels van het internationaal recht wat partijen wel en niet mogen doen.
In het Vredespaleis zit ook namelijk een ander hof, het internationaal gerechtshof. En hoe verschilt dat nou met het permanent hof van arbitrage?
Als de partijen de scheidsrechter niet accepteren of een van de partijen denkt van nou, ik ben machtiger, dus ik ga dit lekker niet doen, dan heb je naast een scheidsrechter ook een rechter nodig. Dan moet uiteindelijk een rechtsprekende macht de andere partij tot de orde kunnen roepen. En dat is het verschil tussen die beide hoven.
Na de Eerste Wereldvredesconferentie volgt er ook een tweede conferentie. En in de tussentijd worden plannen gemaakt voor het realiseren van het paleis waar het permanent hof van arbitrage zich gaat vestigen.
In die sfeer van de tweede vredesconferentie, die plaatsvond in 1907, toen de eerste steen van het vredespaleis werd gelegd, toen was er een Franse gezant die zei, we willen eigenlijk een inclusief paleis hebben. Dus laten we dat niet alleen door Nederland laten bouwen, maar laten we ook als landen allemaal het mooiste van onze kunst geven om te symboliseren dat wij willen bijdragen aan de vrede. Dus staan hier prachtige Oostenrijkse kandelabra's, er staat een Russische vaas, er hangt een muurschilderij uit Frankrijk en we hebben de brandgeschilderde glas in loodramen die geschonken zijn door het Verenigd Koninkrijk. Dus ja, de hele sfeer, het ideaal van de wereldvrede dat toen leefde, dat is vervat in het paleis.
Dat is gaaf. Dat doet me denken aan het hek aan het begin. Dat is een geschenk van Duitsland geweest. Oh, en het Vredespaleis heeft onlangs in 2014 het Europees erfgoedlabel gekregen. Kan een van jullie uitleggen wat deze plek zo speciaal maakt, dat het echt Europees erfgoed is?
Het Vredespaleis is speciaal omdat het eigenlijk duidelijk maakt dat het Vredespaleis voort is gevloeid uit de Europese vredesbeweging. Het is verbonden met die Europese geschiedenis, maar ook, hoewel het Vredespaleis namelijk al ouder is dan de Europese gemeenschap, uitstekend aansluit bij die waardegemeenschap die de Europese Unie is. Dus als een waardegemeenschap van vreedzaamheid, samenwerken, internationale samenwerking in vrijheid en met de vier vrijheden van de Europese Unie. Dus dat slaat dus perfect aan bij datgene waar het Vredespaleis voor staat. Nog even los van het feit dat het ook gewoon in Europa staat.
En Rens, wat vind jij nou zelf echt een van de leukste dingen om te vertellen over het Vredespaleis? Wat vertel je als je op een feestje staat?
Nou, ik vertel graag over wat er allemaal te zien is in het Vredespaleis. Het gebouw, de tuin, de ornamenten en vooral ook het verhaal dat hoort bij de bijzondere geschenken die door vele landen in de wereld zijn geschonken. Het geschenk van Denemarken is zo'n prachtig voorbeeld, het Deense fontein. De artistiek directeur van de Koninklijke Deense Porseleinfabriek, die kwam in 1909 op bezoek bij het Vredespaleis dat toen nog in aanbouw was. Hij liet de uitvoerend architect en het bestuur van de Carnegie Stichting het ontwerp zien van een fontein. Dit ontwerp dat bestond uit een rond bassin met een rand van rood graniet en verschillende porseleinen sculpturen van de ijsberen en zeeleeuwen. En het idee van die ijsberen kwam natuurlijk door Groenland, wat onderdeel van Denemarken was. Men was hier destijds razend enthousiast over. Maar het duurde even voordat het fontein er kwam. Dat kwam door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en pas in 1923 werd de fontein opgebouwd en onthuld door de Deense ambassadeur. Later kwamen die ijsberen weer om de hoek kijken toen Denemarken een zaak tegen Noorwegen voorlegde aan het Permanente Hof van Internationale Justitie, de voorloper van het huidige internationaal gerechtshof. Dat ging namelijk over de soevereiniteit over Oost-Groenland. Noorwegen verloor die zaak en tot vandaag de dag is Groenland nog steeds daardoor onderdeel van het Deense Koninkrijk. En zo zie je dat het internationaal recht conflicten tussen landen op een vredige manier kan oplossen.
Dankjewel Maya, dankjewel Rens. Nou, laten we eens gaan kijken naar al die geschenken die door het hele paleis staan.
Waar zijn we nu eigenlijk, Maya?
Ja, we lopen nu in de hal, de entreehal van het Vredespaleis. Als je hier binnenkomt, vallen de meeste mensen gewoon stil. Het is heel mooi, er is zoveel te zien. Heel veel kunst, glas in loodramen. Zelfs het plafond
prachtige schilderingen van Herman Ros. Ja, en wat ik ook mooi vind, is dat er zijn heel veel verschillende culturen te vinden binnen het Vredespaleis. Maar het werkt wel allemaal. Het is wel een eenheid. En het straalt nog steeds die rust en die vrede uit die hier belangrijk is.
Waar? Oké, waar wil je ons mee naartoe nemen?
Eigenlijk wil ik beginnen bij de Russische vaas, het geschenk van Rusland. De eerste vredesconferentie is natuurlijk gestart door tsaar Nicolaas II. En ja, als je dan geen geschenk brengt, is het ook een beetje apart. Dus hij had het geschenk meegenomen. Een hele grote vaas.
Die gaan we nu bekijken.
Ja, als de deur open,
als de deur open is. Oh ja, dat is een vrij grote vaas.
Dat is een aardige vaas, ja. 3000 kilo, gemaakt van jaspis. Dus de vloer moest wel echt verstevigd worden hiervoor.
Hij kwam met een zwaar cadeau, een groot cadeau.
Ja, hij wilde wel even laten zien, wij hebben een mooi cadeau en dit moet het wel een beetje worden.
Maar Rusland is niet het enige land dat een geschenk meebrengt. Italië geeft marmer cadeau, het Verenigd Koninkrijk ramen van glas in lood en België schenkt de deur. Dus niet alleen in woorden, maar ook in geschenken werkten de landen samen.
Ja, samenwerken aan vrede en ook dus gelukkig aan het Vredespaleis.
Dan lopen we nog even naar de kleine rechtszaal. Dat is het domein van het Permanent Hof van Arbitrage. Deze zaal is eigenlijk nog helemaal in originele staat. En dat is ook altijd de charme heeft dat, is dat alle stoelen, de kleden, het houtwerk, het ademt eigenlijk allemaal nog begin 20e eeuw. Dus allemaal nog oprichting van het Vredespaleis 1913. Hier zien we ook een geschenk van Frankrijk. En dit geschenk is eigenlijk ook heel symbolisch voor wat er hier in het Vredespaleis gebeurt.
We kijken naar de achterkant, dus waar de rechters of de arbiters eigenlijk voor zitten. We kijken naar een soort paneel.
Ja, het is eigenlijk een schilderij. En wat interessant is dat het gemaakt is door een Franse kunstenaar, maar die heeft het niet afgemaakt. Het moest een gobelin, een wandkleed worden in hele mooie felle kleuren. Maar het is een schilderij gebleven in monochrome kleuren. Maar het is nog steeds geweldig dat het hier hangt en het is zeer decoratief. Maar het heeft ook een symbolische betekenis. Namelijk, we zien op de troon de godin van de vrede. En onder haar voeten zien we een meneer die overwonnen is. En dat is de god van de oorlog. Dat is heel symbolisch voor wat er hier gebeurt. Dus door het recht te zegevieren, bereik je vrede, oorlog overwonnen. We kruisten net de entreehal en aan de ene kant zag je de grote deur van de grote rechtszaal. En dat is de zittingzaal van het Internationaal Gerechtshof. Maar daar kunnen we vandaag helaas niet in, omdat er een zitting bezig is tussen Iran en de Verenigde Staten.
In de gangen van het Vredespaleis staan ook verschillende bustes van vredeshelden. Bijvoorbeeld de Nederlandse Aletta Jacobs, Andrew Carnegie en Bertha von Suttner.
Een van die belangrijke mensen uit de vredesbeweging is ook een vrouw die niet te vergeten is. En dat is de eerste Nobelprijswinnares van de vrede, dus de eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar. Zij heette Bertha von Suttner, ze kwam uit Oostenrijk en zij is echt een vredesactiviste geworden. Zij had met eigen ogen de verschrikkingen van de oorlog gezien op de Balkan. Daar zag ze met eigen ogen het bloed vergieten. En toen heeft zij een boek geschreven, De Wapens Neer. En het is eigenlijk originele titel is Die Waffen Nieder. Maar haar boek was zo'n bron van inspiratie dat het in bijna 30 talen is vertaald. Zij was ook een inspiratiebron voor de tsaar, voor Andrew Carnegie. Dus de grote der aarde, die lazen haar boek ook. Dus Bertha von Suttner is echt heel belangrijk geweest tot de totstandkoming van het Vredespaleis.
En wat kan je ons vertellen over de Schotse-Amerikaanse Andrew Carnegie? Ik heb zijn naam ook al meerdere keren voorbij horen komen.
Hij had enorm veel geld verdiend met de staalindustrie. En zijn missie was het geld teruggeven aan educatie, maar ook aan de vrede. En dus hij vond dit project natuurlijk fantastisch. Hij moest eerst wel overtuigd worden door verschillende mensen, waaronder Bertha von Suttner en anderen. Maar toen hij enthousiast werd over het idee, heeft hij in 1903 1,5 miljoen dollar geschonken. En dan zou je zeggen, nou, was dat wel genoeg? Maar als je dat omrekent naar deze tijd, was dat een gigantisch bedrag. En daarvan kon het Vredespaleis gefinancierd worden.
Dat doet me een beetje denken aan de Bill Gates van deze tijd. Nou ja, je gaat nu een shift doen in de bibliotheek, toch?
Ja.
We lopen nu naar binnen.
Ja. Ja, ik werk hier elke vrijdag. De zomercursussen van de academie zijn net voorbij, dus het is nu weer wat rustiger. En hier zitten dan heel veel Nederlandse, maar ook internationale studenten te werken, vaak aan hun studierechten.
Ze komen inderdaad echt mensen uit heel Europa en de wereld hier recht studeren.
Ja, ja. De bibliotheek heeft de grootste collectie boeken dat gaat over internationaal recht.
We lopen hier langs allemaal boeken. Burgerlijk wetboek van Aruba. Introduction to Polish Law. Russian Company and Commercial Legislation. Zeehandelsrecht. Hugo de Groot heeft dat ook over geschreven. Statutes of the Republic of Korea. Japanese Law. Israeli Business Law. Nou, alles staat hier.
Vanuit de bibliotheek lopen we naar buiten. We bevinden ons nu in de grote tuin van het Vredespaleis. En ook deze staat vol met symbolen.
Ik zie daar de tuinman. Misschien kan hij ons meer vertellen over de tuin. Hoi, mag ik vragen wat jij zoal doet?
Nou, ik onderhoud de tuin. En dat is een hele grote tuin. En die is dus aangelegd voor de rechters en voor de advocaten. Zodat ze daar rustig doorheen kunnen lopen. En rustig kunnen nadenken over hoe het nou moet. En wat de uitspraak moet zijn. En wat het verstandigste is. En er is een hele visie is er rondom de tuin. Want het water moet helder zijn. Zodat je tot een helder oordeel kan komen. De bomen moeten kleine, fijne blaadjes hebben. Er mogen geen stekelachtige planten zijn. Behalve het rosarium. Want namelijk rozen zijn mooi. En die vinden mensen prettig en zo. En je hoort een beetje het kabbelende water. Want het moeten rechters en alle internationale mensen rustig stemmen. Tot een wijs besluit te komen. Dat is het doel van de tuin.
Fantastisch, dankjewel. De tuin is eigenlijk net zoals binnen tot in detail uitgewerkt met versieringen. En zoals de tuinman al eerder zei, je ziet echt overal bloemen, bomen en fonteintjes. Als je hier loopt, dan begrijp ik heel goed dat je tot rust komt. En inspiratie krijgt om te werken aan een betere wereld. Het maakt het bijzonder om hier te zijn. Zeker als je beseft dat vandaag de dag nog steeds mensen hier elke dag werken aan vrede door recht.
Hier volgt nu de spoken word van Hassan Gök. Als een spoken word artiest, dichter en schrijver putt hij perspectieven uit intersectionaliteit en bouwt daarmee spreekwoordelijke bruggen. Zijn spoken word heet vrede.
Vandaag werd ik wakker. Ik opende mijn ogen. Vannacht droomde ik over vrede. Zo'n droom waar je alles voelt, maar niets ziet. Waar je geen beeld voor nodig hebt, want je gevoel vergeet je niet. Vrede is gevoel, is gevoeligheid, is begrip, is veiligheid. Vrede is vrij. Vrede is vrij zijn. Vrede is vrijheid. Als ik een stift moest kiezen met de kleur vrede, dan koos ik blauw of groen. Zo blauw als de hemel met alle mogelijkheden die in de lucht zweven zonder obstakels. Daar om te grijpen, om mogelijkheden aan te weven. De kleur groen, één met de natuur. Dingen accepteren zoals ze zijn. Geen grensconflict met als gevolg een bedreigd natuurgebied als een weegschaal in evenwicht. In samenspraak, samen groeien, samen bloeien en samen oogsten. Vrede is eerlijk. Geen uitbuiting of uitsluiting. Vrede is vrijheid. Vrede is gerechtigheid. Vrede is een eerlijk proces. voor iedereen, op maat gemaakt, met alle beschikbare bronnen bepaald, bronnen die ontspringen uit zeeën, vanaf het strand sijpelen langs aarde en zand, druppelend hun wegen vervolgen onder marmeren platen, centraal uitmonden en hopelijk de kraan vormen om de politiek in te laten baden. Vrede is ook transparant, waterdicht en glashelder. Iedereen hoort erbij, niemand aan de kant, hier geen grenswachters, want zolang iedereen voor gerechtigheid pleit, hoeft dit geen droom te zijn.
Dit was Europa om je heen over het Vredespaleis, het internationale icoon voor vrede en de rechtsstaat. Het Vredespaleis onderstreept het belang van inspanningen van Europa om in complexe tijden vrede en gerechtigheid voorop te stellen. Luister ook naar de andere afleveringen waarin ik langs ga bij de andere locaties in Nederland die dit Europees erfgoedlabel hebben. Het Verdrag van Maastricht, Kamp Westerbork en de Kolonie van Weldadigheid. En wil je meer weten over het Europees erfgoedlabel? Kijk dan op www.dutchculture.nl/Europees Erfgoed. Dit is een podcast van Dutch Culture, de kennis- en netwerkorganisatie voor internationale culturele samenwerking. Productie is van AWE Studio en Are We Europe. Gemaakt door mij, Mick Terreurst, met research- en productieassistentie van Jacomine Hendriksen, Linda van der Ziel, Henny Metz, Marije Martens en met medewerker van Simon de Leeuw. Veel dank aan alle betrokkenen van het Vredespaleis, de Carnegie Stichting en de bibliotheek van het Vredespaleis. De spoken word in deze aflevering is van Hassan Kuk en sound design is door Wout Martens en alle originele muziek is ook van Wout Martens. Deze podcast is tot stand gekomen met financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.